In Jesaja 66 waren wij bij vers 19 laatstelijk, waar gesproken wordt over, nou ja, uiteindelijk over de uiteindelijke terugverzameling van Israël. Want daar komt het op neer. En waar ze dan maar vandaan komen. En inderdaad impliceren dat in de eerste plaats het evangelie gepredikt zal worden over de gehele wereld. Mede voor dat doel uiteraard, want het gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat koninkrijk dat van ouds beloofd is geworden, feitelijk sinds Genesis, sinds de eerste bladzijde van onze Bijbel. De mens naar Gods beeld, beter nog de Adam naar Gods beeld en gelijkenis, die de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. Met als gevolg dat als dat dan een keer zover is, dan staat er in vers 20 van Jesaja 66: en zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den Heren ten spijsoffer brengen. Op paarden en op wagenen en op rosbaren en op muildieren en op snelle lopers naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heer. Gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in de Rijnvat brengen ten huize des Heren. Ik vind het een fraai vers hoor. Ik vind het een mooie beschrijving. Vooral die rosbaren vinden wij natuurlijk mooi. Want ik heb nog nooit een rosbaar bereden of gereden. Nee. Dat hangt nog, maar daar hebben we het nog over. Maar ik lees het vers graag even achterstevoren. Want er staat: gelijk de kinderen Israëls het spijsoffer in een rijnvat brengen ten huize des Heren. Het idee is namelijk dat onderdeel is dat het onderdeel van de Levitische wetgeving, dat wil zeggen de Levitische offers, dat is het spijsoffer. Kun je het lezen in de eerste hoofdstukken van Leviticus. Spijsoffer. Een spijsoffer bestaat uit iets wat in een pan of in een ketel, wat het maar was, bereid wordt. En het idee is dat dat wel enige werkzaamheden behoeft. Dat wil zeggen, daar kan je flink mee bezig zijn met het bereiden van een maaltijd. En die dan aan de Heer wordt aangeboden, om zo te zeggen. Dat is het offer. En in het algemeen is de betekenis daarvan, van de spijsoffer, dat het een uitbeelding is van het praktische leven van de mens, zoals dat gewijd is aan de dienst van God. Ik had het korter kunnen zeggen. Het is de uitbeelding van het ideale leven van een gelovige. In de vorm van al wat gij doet, doet het den Heere. Enzovoorts. Dat is het. Het is ook geen verplicht offer, het spijsoffer. Maar als iemand zo'n offer zou willen brengen, dan krijg je daar de beschrijving van hoe dat dan zou moeten. En waar het aan moet beantwoorden. En wat het dan weer niet mag zijn, enzovoorts. Er zijn wat beperkingen. Dat heb je vaak met maaltijden. Er zijn altijd mensen die bepaalde nummers ook niet mogen. Ik heb geen idee waar het over gaat, maar dat heb ik begrepen. Daar mogen we bepaalde nummers niet in zitten, of weet ik veel. Tegenwoordig is iedereen wel ergens gevoelig voor. We zijn een heel gevoelige generatie eigenlijk. Maar goed, zoiets. Maar voor de Heer geldt ook: bepaalde dingen mag je de Heer niet aanbieden, mag er niet in zitten, dat lust hij niet namelijk. Nee, ik bedoel het serieus. Dingen als zuurdesem. Nou ja, bij uitzondering dan. Bij het zogeheten offer van de eerstelingen broden. Dat mag dan, dat is een spijsoffer, staat er. Maar het is niet een uit de reeks van Leviticus. Het is een bijzonder spijsoffer. En dat is omdat er wel zuurdesem in zit, maar dat is uitzonderlijk. Nou ja, enzovoorts. Maar laten we het zo zeggen dan. We kennen Israël helemaal in het algemeen als het uitverkoren volk. Dat bestemd is om de Heer te dienen als koninklijk en priesterlijk volk. Daar is het voor. Dat betekent dat heel de Israëlitische maatschappij, samenleving, gericht behoort te zijn op de dienst aan de Heere. Dat is het. En als je dat met een metafoor wil zeggen, dan is heel Israël dus altijd bezig met het bereiden van één spijsoffer. Dat is het spijsoffer. Een volk dat gewijd is aan de dienst van God. En wat hier nou staat is dat zoals Israël als zodanig gewijd is aan de dienst van God, namelijk dat spijsoffer brengt, zo zullen de heidenen voor de Heer ook een spijsoffer brengen. Maar zij, hun spijsoffer bestaat uit de verzorging, dan wel bezorging van Israël. En zo begint het vers. Zij zullen al uw broeders wie? Nou, die heidenen uit de voorgaande versen. En voor zover ze inmiddels dus tot bekering gekomen zijn. Zij zullen al uw broeders uit alle heidenen, de Israëlieten die immers verspreid zijn onder al de heidenen zullen uw broeders, de Israëlieten, den Heere tot spijsoffer brengen. Dat wil zeggen, het eerste wat de volkeren zullen doen als eenmaal dat koninkrijk openbaar is of wat, is zorgen dat Israël verzameld wordt en bezorgd wordt, vind ik een mooi woord. Bezorgd wordt waar het wezen moet, namelijk in het land dat de Heer hen erfelijk beloofd heeft. In het beloofde land. Dat niet alleen, ze zouden daar ook nog verzorgd worden als ze eenmaal in het land zouden zijn. Wij hebben daar natuurlijk eerder over gelezen in een paar voorgaande hoofdstukken hier al. Het is een vast bijbels gegeven. Het heeft van doen met hiërarchie en de aard daarvan. Dat wil zeggen, het lagere op de hiërarchische ladder, het lagere dient het hogere. Ach, dat mag ook niet zo moeilijk zijn. Wij leven op aarde, zegt prediker. En we zijn ondergeschikt aan degene die in de hemel woont. En dus wij dienen de Heer onze God. Enzovoorts. Dat zijn dingen die wij hebben afgeschaft in onze westerse cultuur. Ik weet niet hoe je dat zeggen moet, maar zoiets. Wij denken dat de overheid er is om het volk te dienen. En we kunnen dat verdedigen. Maar officieel, het volk dient de overheid, is ondergeschikt aan de overheid. En de overheid dient ook weer een hogere, namelijk God. Vandaar dat de overheid Gods dienares is. De overheid, de menselijke overheid, Romeinen, wat was het, 13? Ja, Romeinen 13. De overheid is van Gods wegen ingesteld om God te dienen. En zelfs de koning heet in het Hebreeuws Melech, maar dat is heus hetzelfde als Malach. Zelfs drie letters, dat is geen ander woord. En de echte betekenis is die van een bode. Iemand met een boodschap, met een opdracht. Iemand die op een boodschap gestuurd wordt. Of hoe zeggen ze zoiets? Een koning is dus een engel, om zo te zeggen. In dienst van God. Dat is het. En zelfs de Heer Jezus Christus, die wij kennen als de aartsengel, of gewoon als de engel des Heren uit het Oude Testament, ja, die staat in dienst van zijn vader, als ik het dan zo moet zeggen. Nou, in dienst van God eigenlijk. Want hij zei, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Nee, dat is een strijd met Nicea en dus met de formulieren van eindigheid, maar dat kan ik niet helpen. De Christus, de Zoon, is ondergeschikt aan de Vader. Zo is het nou eenmaal. Dat is hiërarchie. En het volk is ondergeschikt aan de overheid. En aan ons als gelovigen wordt zelfs gezegd dat wij de menselijke overheid onderdanig zouden zijn. Tot uw geruststelling, gehoorzaam zijn staat er niet. Ik heb het ook naastig gezocht, maar het staat nergens. Echt niet. Ja, men heeft het ergens in de vertaling ingefrommeld, maar het staat nergens. Er staat dat wij de overheid onderdanig zouden zijn. Net als geen vrouwen zijn uw eigen mannen onderdanig. Maar gehoorzaam staat er niet. Er staat wel kinderen zijn die ouders gehoorzaam. Zie? Die doet het iets strakker. Maar goed. Ja, nee, zo is het. Maar die volgorde is het. En in de rangorde van de volkeren, ja, daar staat Israël aan het hoofd der volkeren, aan de spits der natiën, schreef Johannes de Heer dan. Maar het staat aan het hoofd van de volkeren, omdat het de volk is met het eerstgeboorterecht onder de volkeren. En dat betekent dat alle andere volkeren dus daaraan onderdanig zouden zijn en daaraan ondergeschikt zouden zijn enzovoorts. Nou ja, dat is wat hier beschreven wordt. En niet alleen hier, want we lezen het hier ook niet voor het eerst. Hier staat wel dat, dat het moet beschouwd worden als een dienst aan God. Dat de heidenen, de Israëlieten, nou ja, helpen bij hun repatriëring. Hoe zeggen ze iets? Naar de terugkeer naar het beloofde land enzovoort. Dat wordt beschouwd als een werk in dienst van God. En dus wordt het beschreven als een spijsoffer. Het is trouwens een redelijk bekend thema. Iets in die vorm, iets van die aard kwamen wij natuurlijk eerder al tegen in Jesaja hoofdstuk 49. Dat ik u graag in herinnering breng. Want daar staat dat het de bedoeling was dat de knecht des Heren. Hoezo dienstbaarheid? Dat de knecht des Heren, dat is dus de Heer Jezus. Dat de knecht des Heren als opdracht had, of als bediening had, als opdracht had, om weder te brengen de bewaarden in Israël. Kortom, om hen te verzamelen. Dat zijn de woorden vanaf vers 5 van Jesaja 49. Nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft. Zie, een knecht is toch ondergeschikt? Dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Dat is de verzameling van Israël. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Of Israël heeft zich niet willen laten verzamelen of wat. Hoe je dat precies vertalen moet, doet er ook niet toe. Maar het is in onze dagen aan de orde natuurlijk. De Heer Jezus kwam als knecht des Heren om Israël te verzamelen, maar dat is niet gebeurd. En voor zover het betrekking heeft op Juda, op het Joodse volk, dat is niet verzameld, dat is juist verstrooid geworden. Sinds de eerste komst van Christus, toch? Het is niet verzameld geworden. En voor zover het betrekking heeft op de andere 10 stammen van Israël, dat is ook niet verzameld. Maar de Heer is er wel naartoe gegaan. Want dat is het dan eigenlijk, hè? En dat is wat in dit hoofdstuk dan ook inderdaad gezegd wordt. Dat de knecht des Heren die Israël zou verzamelen, is daarin niet geslaagd. Maar die knecht des Heren is wel gegeven aan Brittannië. Dat wil zeggen gegeven tot verbond des volks. Dat hebben we in de tijd besproken. En dat is vers 8 hier in Jesaja 49. U wordt geacht te begrijpen dat het verzamelen van Israël echt niet gebeurt door de mensen aan te wijzen en of ze gevangen te nemen en op te laden of in de bus te zetten of op het vliegtuig of wat dan ook. Het gaat over de prediking van het evangelie primair. Hoe zijn wij dan verzameld? Tot God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk te verzamelen, te vergaderen, te verzamelen voor zijn naam. Hoe dan? Ja, door de prediking van het evangelie. En de verzameling van Israël in de toekomst gaat net zo. Door de prediking van het evangelie. En dat die heidenen faciliteren, dat wil zeggen dat die heidenen daarin betrokken zijn. Ja, dat is omdat aan hen het evangelie gepredikt is geworden. Ik vind het niet prettig om te zeggen, maar in onze dagen zijn er mensen die denken dat wij christenen nu de Joden thuis moeten brengen. En dat onder thuis verstaan ze dan niet de Heer en ook niet de hemel. Maar daaronder verstaan ze de vijandige, atheïstische, Joodse, ongelovige staat. Dat laatste is natuurlijk volkomen mis. Maar de gedachte alleen al dat mensen, gelovigen uit de heidenen, zouden bijdragen aan de terugverzameling van de Joden is fundamenteel een Bijbels ding. Maar men leeft hier in de verkeerde tijd. De verwarring van bedelingen. Vertelden ze mij vroeger dan. Hè? Ze leven in de verkeerde bedeling. Zo is het ook eigenlijk dan. Hè? Het is iets voor de toekomst. Het is nog niet aan de orde. Aan de andere kant dat wij, u en ik. Nou ja, wij, u en ik misschien niet, maar de gemeente als zodanig betrokken zal zijn, dat is nog zwak uitgedrukt, in de terugverzameling van Israël. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik lees dat in Matteüs 24. Dat is dus in het Nieuwe Testament. Want daar staat dat nadat de Heer verschenen is en het teken van de Zoon des Mensen verschenen is enzovoorts, terstond na de verdrukking van die dagen en de verduistering van zon, maan en sterren enzovoorts, dat de Heer dan zijn uitverkorenen, zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. Dat zijn dus weer boodschappers. Maar aangezien er op dat moment geen andere boodschappers zijn, kan het alleen nog maar betekenen dat daar de gemeente bedoeld wordt, aangeduid als engelen, die uitgezonden worden om Israël te verzamelen. Ja, hoe dan? Ja, ook door de prediking van het evangelie. Wat zei die engel trouwens ook alweer tegen de... Die zei, ik verkondig u blijde boodschap, namelijk dat u heden geboren is, enzovoort. Daar hebben we een engel die het evangelie verkondigt, toch? Ja, was dat Lucas 2, geloof ik. Ja, we krijgen eerst nog Pinkster en daarna is zo weer kerst, dan weet ik het weer precies. Maar. Ja, zuster, ja. Een blijde boodschap, zeker wel. Daar zal de gemeente vanuit een hemelspositie in betrokken worden. En hier wordt het gesproken over heidenen. Dat komt omdat alles op aarde daarin betrokken zal zijn. Als op aarde orde op zaken gesteld moet worden, dan betekent het eerst dat Israël, want je moet bovenaan beginnen. Nee, van onderaan, dat is niet waar. Dat is een moderniteit die de dingen ondersteboven gekeerd heeft. Begint van bovenaf. Heb u dat? Daarom komt het met Nederland natuurlijk nooit goed. Want wij hebben een democratie. Dat moet van onderaf opgebouwd worden. Via stemmen en maatschappelijke discussie. Dat kan nooit goed komen. Het is maar goed dat er mee gesjoemeld wordt. Want anders gebeurt er helemaal niks. Wat zei ik? Hadden we het al over de economie? Het is maar goed dat er mee gesjoemeld wordt, anders dan gebeurt er niks hoor. Echt. Meer ga ik er niet over zeggen, ik krijg er last mee. Dus doe maar. Maar dat is echt zo. Goed. In de toekomst komt de Heer en hij komt van bovenaf, dat begrijpt u. Vanzelfsprekend. En dan komt hij en dan zegt hij: wel aan geen goede en getrouwe dienstknecht. Enerzijds, en anderzijds zegt hij: en mijn burgers die niet hebben gewild dat de koning over hen zou zijn. Het zijn wel zijn burgers en hij is koning over hen. Mijn burgers die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, brengt ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Want God is liefde. Ja, dit soort dingen hoor je nooit, hè? Allemaal verkondigen dat God liefde is. En dit dan? Nee, niet dat ik het bestrijd. Uiteraard niet. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar er staat nog meer in de Bijbel dan alleen dat. En dan is nog maar de vraag: God is liefde. Ja, voor wie? Er staat nergens dat God de goddeloze lief heeft, hoor.
Wie in Christus is.
Echt niet. Dus doe maar. Maar wat je dus vindt is uitdrukkelijk de terugverzameling van Israël, uiteraard, in de toekomst van onder alle volkeren. En de volkeren zullen Israël dienen en verzorgen en zogen, hebben wij eerder al eens gelezen, geloof ik. Als ik me goed herinner. Ik wil weer wat langer terug, maar goed. Maar dat zijn zo de uitdrukkingen die gebruikt worden. En het wordt beschouwd als een spijsoffer dat door de heidenen gebracht wordt aan de Heer. Een praktische dienst. Dit zal het eerst gebeuren. En dat niet alleen. Er is bovendien nog sprake van iets waar wij misschien ook om problemen mee hebben. Dat is: en ook zal ik uit dezelfde enige tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heer. Want het probleem daarvan is dat wij in het Nieuwe Testament leren dat er toch een eind gekomen is aan het priesterschap en de priesterlijke dienst zoals we die kennen uit het Oude Testament. En zeker ook aan het Levitische priesterschap. Omdat wij kennen het Nieuw Testamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Tegenover een Levitisch priesterschap wat afgedankt is. Dus daar heb je nogal wat. Er zit toch een problematiek aan dan. Hè? Nou, maar goed, we waren nog even trouwens bij vers 20. Want ze zullen gebracht worden op welk voertuig maar beschikbaar is, denk ik dan. Maar ik vind het leuk hoor, zo'n opsomming. Op paarden. Daar hoor je nooit veel van. Op paarden. En als het zal voorkomen in het Oude Testament, is de kans het grootst dat het negatief is. Dat het gaat over de vijand. Waar men niet tegenop kan, ze komen op paarden. Zoals de Egyptenaren in de tijd. Ja. Maar paarden hangt samen met koningschap, met grote macht. Vandaar dat ze ook gebruikt worden als beeld van de vijand. Bijvoorbeeld in Openbaring 6 nog. Ik roep altijd, daar vind je een heel concours hippiek. Met zwart en rood en een vaal paard. En natuurlijk een wit paard enzovoorts. Maar het is allemaal vijandig daar hoor. Het is allemaal beschrijving van wat wij noemen de grote verdrukking. Nou ja, de 70ste week van Daniel dan. Want dieper wil ik er niet op ingaan. Maar hier is het uiteraard positief. Op paarden, dat zijn krachtige voertuigen om zo te zeggen. Of krachtig getuigde voereters. Nou ja, laat maar zitten. Paarden, op wagenen, rasbaren. Die ken ik alleen maar uit westerns, rasbaren. Je weet hoe een draagbaar eruit ziet. In zijn meest eenvoudige vorm. Twee van die stokken en dan. Hè? Ja, dat is het. En een rosbaar, dat is een baar die hang je aan een paard. Met de twee uiteinden van die stokken. En de andere twee gaan gewoon over de grond.
Is comfortabel.
Dat zie je anders alleen maar in films. Ik wil me niet de titel van een film te binnen schieten waarin dat voorkomt. Maar het zal iets met Clint Eastwood geweest zijn, maar dat doet er nou niet toe. Dat heet een rosbaar. Ja. En op muildieren, dat weet u wat het is, neem ik aan. En op snelle lopers. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Dat u niet denkt dat het rode lopers zijn of zoiets. Ja. Ja, dat zou toch kunnen. Snelle lopers. Ik moet even spieken. Want hoe dat ook alweer in elkaar stak. Dat, snelle lopers. Karkara heet dat. Van het woord kakar. En kakar, dat wordt vertaald met dansen in cirkels. En eventueel snel bewegen. En dat hebben de vertalers er dus maar van gemaakt. Snelle lopers. Maar ik moet er wat anders bij zeggen. De vertalers hebben kennelijk de meer klemtoon gelegd op het dansen. Daar hebben ze snelheid van gemaakt in de vertaling. De snelle lopers. Maar de klemtoon ligt, als u mij vraagt, niet op het dansen, maar op cirkels. Cirk, cirk, kar, kar. Als je de C van de circus uitspreekt als een K, dan heb je dit woord, hè? Cirkel. Kar, 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 cirkel. Nou goed, de klemtoon had moeten liggen op cirkel, want de cirkel, dat woord slaat hier op een bochel. En de bochel is de bult van een kameel. Dus er staat elders, aan andere vertalingen staat dan snelle kamelen. En nog andere vertalingen die geven gewoon alleen maar kamelen. Die laten heel veel begrip dansen los. Die zeggen het is alleen die cirkel. Het is de bochel. Een ronde rug. Nou ja, doe maar. Je kunt je altijd afvragen waarom dit woord gebruikt. Ik moet er nog iets duidelijkers erbij zeggen. Ik zei het niet helemaal goed. Het is weliswaar een kameel, maar dan met één bult. Hè. Wij noemen dat een dromedaris. En wij zijn daar kritisch op. We zeggen nee, heeft maar één bult, dus een dromedaris. Maar in het Engels heet het gewoon een camel. En in het Arabisch ook hoor. Dat is gewoon een kameel. Met één bult. Hier is een apart woord voor die ene bochel. En een kameel wordt er dan geacht twee te hebben. Trouwens, voor de Latinisten onder u dan wel degene die biologie hebben gestudeerd. De een heet een camelis camelis en de andere, twee keer hetzelfde, want het is twee bulten. Camelis camelis en de andere heet een camelis dromedaris. Dat wil zeggen de kameel met die ene bochel. Maar toen maar. Blijven toch kamelen. Snelle lopers. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, maar die beesten die kunnen toch snel met die lange benen. Dat helpt, hè. Je moet gewoon lange benen hebben, anders win je zo'n wedstrijd nooit, hè. Zo'n hardloopwedstrijd. Echt. Ik ben een slechte sportman, maar hardlopen kon ik wel. Ooit. In militaire dienst, want ik heb lange benen. Ja, dat schiet een mooi stuk op. Ja, nou ja. Of dat leuk was? Nee, helemaal niet. Maar goed. Goed. En dat naar mijn heilige berg toe, namelijk naar Jeruzalem. En als je die ook even wat breder neemt. Naar het koninkrijk dus. Want dat is die heilige berg, dat is Sion, dat is Jeruzalem. Dat is waar de bezuin geblazen wordt enzovoorts. Waar de koning zijn residentie verkiest. Dat is het. Kortom, Israël zal verzameld worden. Kennelijk snel. Want als je dat zo leest, dan krijg je toch langzamerhand het idee van alle kanten, van heinde en ver komen ze in grote snelheid, komen ze paarden, wagens, komen ze, hoe dan ook, met alle bruikbare middelen, allemaal naar het beloofde land terug. Dat is een wereldomvattende bezigheid dus. En dan staat er ook nog, en ik zal uit dezelfde, dat wil zeggen uit de kinderen Israëls, ik zal uit dezelfde enigen tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heere. Kijk, in het Oude Testament kennen wij de stam van Levi, die bij gelegenheid niet gerekend wordt tot de 12 stammen. Bij gelegenheid. Want als Manasse en Ephraim elke stam zijn, dan heb je de 13 stammen. Maar je vindt in opsomming nooit meer dan 12. Dan valt Levi er dus af voor de gelegenheid. Om maar eens wat te zeggen. Want Levi kreeg ook in Israël geen eigen grondgebied. Nou ja, behalve één perceel. Dat was de tempel. Maar dat perceel, dat lag dan toch heus in het stamgebied van Benjamin. Heb je dat nog? Dat noem je toch niet het stamgebied van Levi. Je had ook trouwens 6 Levitische steden. Maar die lagen niet in het stamgebied van Levi. Want Levi had geen eigen stamgebied. De Levieten werden geacht te leven verspreid onder de overige stammen van Israël. Dat is nog zo dus. Ja, niet alleen onder de Joden dus, hè. Maar goed, ze worden geacht te leven onder alle stammen van Israël, omdat ze de Heer en zijn woord vertegenwoordigden. Ze werden geacht het woord van God, dat wil zeggen de wet, te kennen. En te dienen ten behoeve van het volk, om zo te zeggen, met een maatschappelijke functie in het algemeen. Dat was het verspreid over heel Israël. Als je dus moest weten hoe het was, wat je met je leven moet doen, hoe het in elkaar steekt, de samenleving, wat dan ook. Dan zoek je de eerste, de beste leviet op die je kan vinden, want die wordt geacht dat te weten. Die kan nooit ver weg zijn, want de levieten leven verspreid onder alle stammen van Israël. En als het om godsdienstige zaken ging, specifiek niet de maatschappelijke, morele wetgeving zal ik maar zeggen, maar de godsdienstige zaken, dan moest je nog steeds terecht bij de levieten, maar bij voorkeur dan bij die leviet die dan binnen de stam van Levi ook nog afstamde van Aaron. Want dat waren de priesters. Zo worden ze genoemd. Dus daar hou ik het maar even bij. Dat is voor de godsdienstige zaken. Met andere woorden, de priesters waren verantwoordelijk voor de godsdienst als zodanig, met aan het hoofd de hoge priester. Maar daar waar de priesters tekortschoten of niet verder konden of weet ik veel wat, dat niet, dan had je altijd nog een laag daaronder. Dat waren de levieten in het algemeen, de complete stam van Levi. En de levieten waren dus worden beschouwd als helpers van de priesters die ook levieten waren. Dus, hè? Heb je dat? Ze waren allemaal levieten, maar de Aaronieten waren nog meer leviet dan de anderen. Ze waren allemaal gelijk, maar de ene is meer gelijk. Dan, nou ja, heb je dat nog? De stam van Levi. Ja. Nou leren wij in het Nieuwe Testament dat het Levitische priesterschap, dat wil zeggen het Oud-Testamentische priesterschap, zoals dat gegeven was aan de stam van Levi, dat Oud-Testamentische priesterschap met Aaron aan het hoofd beëindigd is geworden doordat het hele oude verbond, waar het in ondergebracht was, beëindigd is geworden. Heb je dat? Dat zijn degenen die naar de wet, heet dat, priesters waren. Je leest daarover in het Nieuwe Testament. Ik weet nooit of ik het meteen kan vinden. Maar je leest die termen in het Nieuwe Testament. Met name natuurlijk in de Hebreeënbrief. Kijk, bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 8. Daar staat over de priesters in het algemeen in vers 3... Want een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze, want dat is offeren. Want indien hij, deze, indien ook hij, de Heer Jezus, op aarde waren. Dat wil zeggen, als hij nu nog op aarde zou zijn. Dat is hij niet natuurlijk, hij is ten hemel gevaren. Maar indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Is de Heer nog op aarde, zou hij geen priester zijn? Staat er? omdat er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Dat wil zeggen, dat zijn de priesters naar de ordening van Aaron en onder de wet, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, enzovoorts, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, enzovoorts, betekent dat heel het oudtestamentische priesterschap is oudtestamentisch. En oudtestamentisch betekent niet dat het in onze oudtestamentische boeken naar voren gebracht wordt, maar dat betekent dat het onderdeel uitmaakt van het oude verbond, dat is het Oude Testament, het oude verbond, dat is het verbond der wet. De Aaronieten waren priesters volgens en onder de wet. Zij dienden dan ook de wet waaronder zij stonden. En weliswaar is de Heer Jezus geworden uit een vrouw onder de wet. Dit is Galaten 4. Maar hij was geen priester. Dat is een heel hardnekkig misverstand waarover ik me mijn leven lang verbaas. Het idee namelijk, dat leeft bij vele gelovigen ook, dat de Heer Jezus priester was naar de ordening van Aaron. Het is waarschijnlijk, ik weet niet hoe men erbij komt, maar het is waarschijnlijk afgeleid van het idee dat hij aan het kruis een offer gebracht heeft. En dat is ook een misverstand. Ja, dan wordt dus kennelijk de slagbank verwisseld met het altaar. Hij werd ter slagbank geleid, niet naar het altaar, naar de slagbank. En voor zover de Heer een offer gebracht heeft, dat is de Hebreeënbrief, die legt dat uitgebreid uit. Als u dat niet herkent, dan gaat u de komende tijd maar eens de Hebreeënbrief lezen met in gedachten wat ik nu zeg. De Heer zou een offer brengen en heeft een offer gebracht, maar heeft dat gedaan in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, staat er. En die hoedanigheid, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, heeft hij gekregen in zijn opstanding naar de kracht of krachtens onvergankelijk leven. Dat staat hier vlak naast, dat is hoofdstuk 7, vers 16. Christus is hoge priester naar de gelijkenis van Melchizedek, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, dat wil zeggen niet onder de wet van Mozes, maar naar de kracht, of gewoon krachtens, naar de kracht des onvergankelijke levens, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Dat was Hebreeën 7, vers 16 en 17. En mocht die nog niet duidelijk zijn, heb je nog vers 18. Want de vernietiging tot niets maken. De vernietiging van het voorgaande gebod, dat wil zeggen het oude verbond, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Kortom, sinds de dood en opstanding van Christus is een einde gemaakt aan het oude verbond, de heerschappij van de wet, waar velen bezwaar tegen hebben, maar de Bijbel leert het. Zie. Maar ook aan het oudtestamentische en dus levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Dan ben je nog tot zover. Goed. Het priesterschap van Christus is op grond van zijn opstanding. En het offer wat hij bracht was daarna. Dat wil zeggen, is een opstanding en hemelvaart.
Hebreeën 6 vers
20. Wat zei je, 6 vers 20? Ja, daar, precies, ja. Hij is de voorloper, Hebreeën 6 vers 20, is voor ons ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden, in eeuwigheid. Hij is hoge priester geworden, dat is nog een hoofdstuk verder terug, hoofdstuk 5. Doordat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het was zijn zoonstelling en daarmee zijn kroning. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Door te zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, ontleend op Psalm 2. En gij zijt priester in de eeuwigheid, ontleend aan Psalm 110. Daar kan geen twijfel over bestaan. Echt niet. Het probleem is dat er dingen ingelezen worden die daar niet in thuis horen. De kruisiging ging daaraan vooraf als een noodzakelijk iets. Dat zeker wel. En hij zou geen offer gebracht kunnen hebben zonder eerst gekruisigd te zijn. Zoals een dierlijk offer sowieso niet op het altaar komt als het niet eerst op de slagbank geweest is. Zo simpel is het. Maar niet alles wat op de slagbank komt is een offer. In het Nederlands taalgebruik zou het kunnen, maar je moet bij het Bijbelse taalgebruik blijven. Een offer is dat wat aangeboden wordt aan iemand die hoger geplaatst is, zoals aan koningen en als aan God. Staat in je woordenboek.
Offereren.
Nou ja, staat in mijn woordenboek dan.
Offereren.
Wij noemen het dan offereren, dan maken we iets plechtigs van, ja. Eventueel een offerte maken, want de klant is koning, hè. Nou ja, kom maar. Maar wat nu? Nou staat het dan toch ineens in Jesaja 66. Daar staat, en ik zal ook uit dezelfde, uit Israël, enige tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heer. Maar levitisch priesterschap was toch afgeschaft? En dan zeg ik, oh ja? Ja, het is afgeschaft, ja. Zeker. Maar om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Wilt u nog een illustratie daarvan? Nou, daar lag eens iemand langs de weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat u niet denkt dat het de weg van Jericho naar Jeruzalem was. Het was de weg van Jeruzalem naar Jericho. En die had hulp nodig. En toen kwam er een priester voorbij. En die bleek zwak en onprofijtelijk. Toch? Want toen kwam er nog een leviet voorbij. Idem en dito. En als het al wat betekent. Dat was niet de geschiedenis natuurlijk. Hè. Het is wel grappig als je daar komt. Wijzen ze je aan. Langs de weg. De herberg van de barmhartige Samaritaan. De gids vertelde dat. En zei erachter. Toen vroeg iemand hoezo. En toen werd er gezegd. Nou, omdat Jezus daar gelogeerd heeft. Ze vertellen je wat. Ik vind het prachtig. Zulke dingen. Maar goed, het was een gelijkenis in de Bijbel. Maar als het al wat betekent, betekent het toch dat. Nee, ik weet al wat men ervan maakt. Men maakt ervan, die priester had wat eraan moeten doen. En die leviet had er ook wat aan moeten doen. Zeggen we dan. En wij moeten er wat aan doen. En dat is onze les weer. En dat kunnen we niet. En dus gaat de collecte straks rond. Dat is het dan ongeveer wel. Geef. Hè? Ter bestrijding van alle ellende in de wereld. En ziekte en onrecht. En de planeet te redden. En het hele universum dan maar één keer. Enzovoort. Nee, wat het betekent is die lui konden er niks aan doen. Zwak en onprofijtelijk. Wat der wet onmogelijk was, heet dat bij gelegenheid. Hè? In Romeinen 3. Nee, Romeinen 8, sorry. Vers 3 of zoiets. Nee, het is. En daarom is het afgeschaft. De wet heeft geen ding volmaakt. En als er echt een wet was die zalig kon maken. Dan zou er voor het nieuwe verbond geen. geen plaats geweest zijn of zo. Staat er een Romeinen, in Hebreeën 8 is dat nog, een bladzijde te omslaan. Ja, daar staat dat. Dus geen plaats gezocht geworden zijn of zoiets. Ik vind het een prachtige formulering, ook daar. Maar hoe zit het dan met, ik zal enige uit en tot priesters en levieten nemen? Was het niet afgeschaft? Dan zeg ik, nou, dan heb ik nog eerst nog even Jeremia hoofdstuk. Jeremia hoofdstuk. Even kijken hoor. Jeremia 33. Jeremia 33. Daar staat. Ja, ik moet toch ergens een draad opnemen, hè? Het staat in vers 14. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Dat zijn de beide huizen van Israël, dat begrijpt u waarschijnlijk, hè? En anders heeft Jeremia dat wel zo begrepen, want die behoorde tot het huis van Juda. Het huis van Israël was al lang in ballingschap verstrooid. Maar de Heer zegt, zal alsnog komen, want dan komt, ik zal aan David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. Vers 16, in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen, veilig wonen, zeker. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid, Jehovah Tzadik, ja. Nou goed, want zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Dat is die hoofdletter M bij het woord man, die is toch wel vreemd hoor. Want u weet toch dat in Daniël 9... staat dat het 7 en 62 weken zijn tot op Messias de vorst. En na die 62 weken zal de Messias zal uitgeroeid worden, staat de vertaling. En hij zal niet hebben, of zoiets. Het gaat me nou niet om de exacte woordkeus, maar er wordt wel degelijk iemand afgesneden met een hoofdletter. De Heer Jezus namelijk. Dus daar klopt iets niet aan die hoofdletter. Ik zou er ook maar een kleine letter van maken. Maar ja, dat gelooft men niet, hè. En daar zit dan weer het probleem. Want dat er aan David niet zou worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Ja, dat staat gewoon in 2 Samuel 7 reeds. Bij de oorspronkelijke vestiging van de Davidische monarchie. Davidische koningshuis. Er zou altijd iemand uit het nageslacht van David op de troon zitten over Israël. En ook daar staat niet Juda, er staat Israël. Niet dat Juda uitgezonderd is, maar er staat Israël. En de naam Israël wordt vererfd naar Efraïm, via Jozef. Maar goed, dat terzijde. Er zal niet worden afgesneden een man. U weet toch wat er in de dagen van Jeremia gebeurde? Als je dan de actualiteit eromheen wil hebben. Hoe was dat in de dagen van Jeremia? Nou, in Jeremia werden die zonen van David afgesneden. Een stuk of 3, 4 achter elkaar. Uiteindelijk tot de totale ondergang van de Joodse natie. En de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Hebben we die nog? Laatste generatie was die van Jojachin. Maar die werd zelfs nog opgevolgd. Niet door een latere generatie. Want die heeft geen zonen, Jojachin. Althans geen overlevende. Geen nageslacht staat er. Maar hij werd opgevolgd door zijn oom Zedekia. En dat was de laatste koning van uit het huis van... Nou ja, uit het huis van David. Nee, ik moet zeggen, dat is de laatste koning over de Joodse staat met zijn residentie in Jeruzalem. Daarna heb je natuurlijk altijd lui die de troon kunnen claimen op grond van erfrecht. Maar zolang het ding zoek is, om zo te zeggen, ja, er lopen wat figuren rond in Europa die een troon zouden kunnen claimen, maar die is er niet. En van ellende word je dan maar, dan word je autocoureur of zo. Ferdinand Habsburg, ken je die? Dat is autocoureur. De kleinzoon, achterkleinzoon geloof ik, van Frans Jozef. Je hebt Frans Jozef, dan heb je Karel. Nee, je stamt er niet vanaf. Het is van een andere lijn. Maar na Frans Jozef had je Karel. En daarna had je... Dat was de laatste. En daarna had je Otto. Otto van Habsburg. En die heeft weer een zoon, die is Ferdinand. En die rijdt met de... Ja, de Habsburger, er is weinig van over. En vroeger werd heel Europa geregeerd door Habsburgers. Hè? Vanuit Oostenrijk, van Spanje natuurlijk, niet te vergeten. Nou ja, toen maar. Het is slecht met ze gegaan, maar die lopen er nog rond. Dan heb je nog erfgenamen van de troon uit Roemenië, voor wat het waard is, en van Griekenland. Duitsland natuurlijk ook. Maar toen maar. Ja, het zijn trieste figuren over het algemeen dan toch. He? Dat laat zich raden. Ze dragers van een erfenis die in de praktijk niks anders voorstelt dan lege briefjes. Wat heb je dan? Maar van David waren er ook in de dagen van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zelf was een van die lui. He? En zijn vader, zijn wettige vader, Jozef. Jozef, gij zonen Davids. Die zouden dus ook, als je Nederlander was geweest, had hij geheten van Oranje Nassau. Ja, je hebt geen troon, maar ja. Maar als die troon er zou komen, zou je de eerste aangewezen zijn. Dat is het, erfgenaam. Maar er zou altijd iemand op de troon van het huis van Israël. Net omdat er niet staat Juda. De troon over Juda, dat was van die van Davidisch huis, hield op te bestaan in de dagen van Jeremia. En de Heer zegt tegen Jeremia, er zal aan David niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. De theologen zeggen dan, ja, dat slaat op de komst van de Messias, van wie men niet eens gelooft dat hij hier op aarde in Jeruzalem een troon zal hebben over Israël. Ze redeneren andersom. Ze zeggen, ja, maar hij heeft een troon in de hemel en hij is uit David, dus de troon in de hemel is de troon van David. Ze redeneren het compleet weg. En onder Geliasten krijg je dan dus... Nee, dat is het niet. Die troon van David moet in Jeruzalem. Dat komt pas in zijn wederkomst. En in die tussentijd is het er niet. Dat dacht ik al vroeger ook, ja. Omdat je het niet ziet aan de ene kant. En aan de andere kant, je hoort niet anders. Er is het eind gekomen. Pas in de toekomst zal die hersteld worden. Maar er staat echt uitdrukkelijk in 2 Samuel 7 en hier... Er zal niet worden afgesneden iemand, een man, die op de troon van het huis Israël zit. En dat niet alleen. Nee, dat het de Britse troon is in eerste plaats. En daarna nog een paar andere, waaronder de Nederlandse. Dat hoef ik u toch niet te vertellen nu. Goed, dan ga ik dat ook niet doen. Maar het verklaart wel wat wij de afgelopen weken, enige tijd geleden, gezien hebben allemaal. En die verhaaltjes die ze erbij vertellen dan waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar het echte verhaal vertellen ze je niet. Ik heb vandaag nog een anderhalve pagina uit een krant gelezen met foto's erbij over de Coronation Stone enzovoort. Maar er komt alleen maar in voor dat hij ooit in Schotland was in Schoon en dat hij vandaar geconfiskeerd is geworden toen Schotland bij Engeland werd ingelijfd enzovoort. Legenden en dat hij terug moet naar Schoon en wat het maar was. En dat ze nu bij de gelegenheid toen ze vervoeren moesten nog weer eens gescand hebben om uit te zoeken waar hij vandaan kwam en wat voor steen het eigenlijk is. Dit soort dingen zijn allemaal al geweest. Maar waarom vertellen ze dit dat hij voordat hij in Schotland was, kwam hij uit Ierland? Maar er zit nog een eilandje tussen trouwens voordat hij in Schoon was. Maar goed. Maar daarvoor kwam hij uit Ierland. En in Ierland kwam hij terecht omdat hij kwam uit Egypte. En in Egypte kwam hij omdat hij uit Israël kwam. Omdat Jeremia hem meegenomen zou hebben. besloot Jeremia moest koninkrijken stichten. Nou ja, bouwen. Staat in hoofdstuk 1 van Jeremia. Ja, dat is wat hij gedaan heeft. Of het dezelfde steen is? Ach. Voor alle praktische doeleinden, ja, het is dezelfde steen. En alle overdrachtelijke doeleinden, het is dezelfde steen. Dus verder lig ik daar helemaal niet van wakker. Maar echt niet. En het verhaal is nuttig om de historie te kunnen bewaren. Ik vind het geweldig. En dat heb ik dus wel gemist de afgelopen dagen. Dat ze dat er niet even bij gezegd hebben. Je kan toch altijd zeggen, het is natuurlijk onzin. Kun je zeggen, het is natuurlijk onzin. Maar legend has it. Dat, enzovoorts. Hè. Dat vindt het Engelse prachtig. Legend has it. Hoeft niet waar te zijn, maar legend has it. Hè. In de legenden komt het voor. Niemand heeft het gezet. Ook in Nederland heb ik het niet gehoord. Terwijl het toch zo voor de hand lag. Eigenlijk. Waarom zeggen ze dat niet? Omdat ze het niet weten. Wat een onzin. Dat weten ze best. Tuurlijk weten ze dat. Waarom zeggen ze dat niet? Omdat je daarmee de Bijbel erkent. En dat is het. Het probleem. Dat wil men niet. Dus ja. Nou ja. Doe maar. Maar niet alleen koningshuizen, ook zal den Levitische priesters van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man. Hebben ze het weer met een hoofdletter geschreven. En die is echt helemaal, hoef ik niks aan toe te voegen, 100% onjuist. Want de Heer was niet uit Levi. Op geen manier. En er staat zwart op wit in Hebreeën 7. Ik heb het alweer weggeslagen. Nee, heb ik het weggeslagen? Nee, ik heb het hier nog. Vers 13. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, dat is de Heer Jezus, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. De Heer hoort tot de stam van Juda. En die begeven zich niet tot het altaar. Dat zijn geen priesters. Hebben die? Ja, de versen daarvoor en daarna zeggen het ook. Maar ik neem even die ene er tussenuit. De Heer stamt uit Juda, dat weet iedereen. Hij is uit het huis en geslacht van David, enzovoorts. En weet u wat er daarna gebeurt? Dan ontstaat er een legende. Dan zeggen ze, ja, maar de Heer had een neef. Die 6 maanden ouder was dan hij. Waarvan hij waarschijnlijk ook de schoentjes heeft moeten afdragen. Dus in wiens schoenen hij gestaan heeft. Er was toch iets met schoenen in de Johannes de Doper? Een schoenriem ontbinden. Nou, zie je, wel een Bijbeltekst voor. Maar goed, en er was toch een neef. En die was uit Levi. Die zijn beide ouders waren uit Levi zelfs. Staat er. In de Bijbel. Johannes de Doper. Nou, en als dat dan familie was, dan betekent dat je verder terug moet, die lijnen dan bij elkaar komen. Dat is zo met familie, hè. Een paar generaties terug hebben ze gemeenschappelijke voorouders. Dus de Heer was dan toch, via moederszijde, was hij dan toch wellicht nog uit Levi ergens voor enkele procenten. Nou ja, zo werkt dat dan. En zo probeert men dan toch weer iets kloppend te maken. Maar je moet daar helemaal niet aan beginnen. De Bijbel zegt gewoon, hij was niet uit Levi. En hij was geen priester. En dat betekent dat Jeremia 33 vers 18 ook niet op de Heer Jezus kan slaan. Dus die hoofdletter is volstrekt onjuist. Zie. Maar ik lees hem nog even verder. En zou ook dus van de Levitische priesters niet iedereen afgesneden worden. Er zal minstens dus 1 mens uit Levi moeten zijn die offeren enzovoorts. En dan vervolgt het met vers 20. Alzo zegt de Heere, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht kon vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. En met de levieten, verbond met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Want dat heette ook een verbond, hè? De verbond met Pinias in de tijd in Numeri. Maar toen maar. Maar wat staat er dus? Dat er dus ook in onze dagen en altijd minstens één iemand op de troon van David zit, heersend over Israël. En dat er ook minstens één leviet ergens moet zijn die de Heer dient. Maar waarom ook niet? Er zijn heus christenen geweest die de achternaam Cohen droegen. Die waren dan uit Levi. En ze dienden de Heer. Want, de clou van het verhaal is dit. Dat, nou ja, met betrekking tot de levieten dan. De clou van het verhaal is dit. Er mag dan een einde gekomen zijn aan het levitische priesterschap. Naar de ordening van Aaron. Maar dat betekent toch niet dat sindsdien de levieten zijn uitgesloten van het Melchizedekse priesterschap onder het nieuwe verbond. Het is toch niet, er staat toch niet dat als je van geboorte een leviet was en dus uit Levi was enzovoort, dat je dan dus niet onder het nieuwe verbond priester kunt zijn naar de ordening van Melchizedek. En vergis je niet, wij als gelovigen behoren tot de gemeente, zijn allemaal priesters. Maar niet naar de ordening van Aaron. Welke dan? Wel, onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, wij dus ook. Wij hebben het Melchizedekse priesterschap. En het kan best zijn dat je van Levi afstamt, maar dat doet nog niks ter zake. Je priesterschap is niet een levitisch priesterschap, maar je bent dan wel een leviet die priester is. Hebben we die nog? Of is die te moeilijk? Het mag toch niet moeilijk zijn? Omdat een einde gekomen is aan het Aaronitische priesterschap, wil dat niet zeggen dat een Aaroniet geen priester kan zijn naar de ordening van Melchizedek. Sterker nog, je moet er misschien iets langer over nadenken. Het lijkt mij dat de levieten juist het eerste in aanmerking komen om dan priester te zijn onder dat nieuwtestamentische priesterschap. Dit is overdreven, want de Heer was niet uit Levi. Maar toch. Trouwens, we kennen iemand die was wel uit Levi. En die kennen we als nieuwtestamentische gelovigen. Dat is Matthäus. Die heette zelf Levi. Die heette Levi. Ja. Zeker wel. Was nog een tollenaar ook trouwens. Maar hij heette Levi. En die naam Levi werd echt gegeven. Alleen aan degenen die echt uit de stam van Levi waren. Dus met een priesterlijke achtergrond. Priesterlijke roeping. Mag geen enkel probleem zijn. Dat is het dus straks. Alsnog, in onze dagen weten we het niet, omdat het een kwestie is van verborgene dingen. Misschien weten we het van sommigen dan wel, dat ze uit Levi zijn en behoren tot de gemeente. Dan zijn ze levitisch en dan hebben ze tegelijkertijd een Melchizedekse priesterschap. Dat kan. Maar ik was er nog niet, want ik had natuurlijk ook nog moeten noemen Ezechiël 44... In de visioenen van Ezechiël, net waar we bij Jeremia. Jeremia was de profeet in de Babylonische ballingschap. En Ezechiël is de profeet in de Assyrische ballingschap. Nou ja, dat was inmiddels ook een Babylonische, maar dan toch in Assur. Dat wil zeggen, die verkeerde onder de 10 stammen in hun ballingschap. En daar kreeg hij allerlei visioenen te zien over Jeruzalem en ook over de troon van David trouwens. Maar daar lezen wij in Ezechiël 44, zo'n beetje, laten we zeggen, Het gaat over de toekomst. Het gaat over de wederkomst van Christus en het herstel van Jeruzalem. Maar ook de herbouw of de bouw van de tempel. Die het blijkbaar zal zijn in de dagen van het millennium. In het duizendjarig rijk dus bedoel ik. Maar er staat dan in vers 10... Maar de levieten die verre van mij geweken zijn als Israël ging dolen, die van mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen. Nochtans zullen zij in mijn heiligdom bedienaars zijn. In de ambten, aan de poorten van het huis, en ze zullen het huis bedienen. Zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten, en zullen voor hun aangezicht staan om hen te dienen, omdat ze hen lieden gediend hebben voor het aangezicht hunne drekgoden en de huizen Israëls tot een aanstoot der ongerechtigheid geweest zijn. Daarom heb ik mijn hand tegen hen opgeheven, spreekt de Heere Heere, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. En, of namelijk, zij zullen tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bedienen. De levieten. Zij zullen echter wel het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. Dat wil zeggen, zij bedienen niet het altaar, maar wel de slagbank. Waaruit men weer volgt dat dat niet hetzelfde is. En als het kruis een slachtbank was, volgens Jesaja 53, dan was het niet een altaar. Heb je dat nog? En dat is ook geen offer. Nou goed. Maar hier gaat het over een toekomstige positie van levieten. En ze worden beperkt vanwege hun afdwaling. En daarom staat er in vers 14... Daarom zal ik hen stellen tot wachters van de wacht des huizes. Ze worden poortwachters. Aan al zijn dienst en aan alles wat daarin zal gedaan worden. Maar de Levitische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht mijns heiligdoms hebben waargenomen als de kinderen Israëls van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen, dus dat is een bepaalde familie, en mij dienen, en zullen voor mijn aangezicht staan om mij het vette en het bloed te offeren, spreekt de Heere Heere. En begrijp me goed, dit is onder het nieuwe verbond, terwijl onder het nieuwe verbond dus wis en waarachtig offers gebracht worden, ook bloedige offers. In elk geval in de duizend jaren. Het probleem is dat men in het algemeen leert dat die oud-testamentische offers beelden waren van wat in de toekomst zou komen. Als dan die toekomst gekomen is inmiddels, dan zijn die offers, die zijn achterhaald, dat is dan niet meer. Maar die redenering klopt niet. Het is wel zo dat wij niet onder dat Levitische priesterschap leven en dat ook die offers, Levitische of Oud-Testamentische offers, niet zouden brengen. Wij zijn verlost van de wet. Dat weten Calvinisten ook. We zijn verlost van de wet. En ze bedoelen, dat betekent dat we verlost zijn van de ceremoniële wet. Dus we hoeven die ceremonieën niet in stand te houden. En daar laten ze het dan ook bij. Want de morele wet noemen ze dat dan. Dat zijn geen Bijbelse uitdrukkingen hoor. Maar de morele wet moeten we ons dan wel aanhouden, is dan het idee. Maar ik moet u zeggen, wij zijn helemaal verlost van de Mozaïsche wet. Maar het neemt niet weg dat in de duizend jaren net zo goed wetten en regels bestaan. En dat daar wel degelijk uitdrukking gegeven wordt aan geloof. In de praktische betekenis ook van de termen. Het wordt inderdaad uitgedrukt in symboliek. Dat zijn nog steeds die offers. Want ja, of die riten, die rituelen, nou wijzen naar de toekomst, of ze wijzen naar wat in het verleden geweest is, dat maakt geen verschil. Dat schijnt niet goed door te dringen, hè? Dit soort dingen. U weet, nou, laat ik dan maar zeggen. U weet, er staat dat men in de duizend jaren, of wanneer het maar is, in het openbare koninkrijk, zou men elk jaar het loofhuttenfeest vieren, en zelfs de heidenen zouden delegaties zenden om in Jeruzalem het loofhuttenfeest te vieren. Waarom? Omdat het een herinnering is aan dat de kinderen Israëls in de tijd in de woestijn gewoond hebben in tenten, staat er. Maar andersom weten wij heel zeker dat het wonen in tenten in de woestijn een beeld is van het Nieuwe Verbond in het algemeen. En zelfs in het bijzonder nog van het zogeheten duizendjarig rijk. Het wijst vooruit en tegelijkertijd wijst het naar het verleden. Het wijst naar het verleden, maar wat in het verleden was, wijst vooruit. Hebben we die nog? Waarom moesten de kinderen Israëls ook alweer jaarlijks het paaslam slachten en eten? Ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Maar de Bijbel zegt wel degelijk ook dat het paaslam ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte een beeld is van de verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. En meer specifiek, ons paaslam is voor ons geslacht, 1 Korinthe 5... namelijk Christus, zo laat ons dan feest vieren. Dat wil zeggen, het is niet maar alleen dat het vooruit wijst, het is ook dat het wijst eventueel naar het verleden wat geweest is. Dat hele idee van vooruit of achteruit, dat speelt daarin geen rol. Het is een uitbeelding van hoe de verlossing tot stand komt. Of zou komen, of gekomen is, of wat het maar is. Maar dat maakt echt het verschil niet uit. En dus krijg je weer zo'n offerdienst in de toekomst, in een tempel. En er zijn zelfs levieten in betrokken. Alleen het is niet meer het levitische priesterschap. Het zijn wel levieten die priesters zijn, maar niet uitsluitend. Tenminste, dat lees ik er niet in. Zie? Maar dat betekent dat het toch een voortzetting is op een of andere wijze van de verkiezing, niet alleen van Israël, want dat zal er ook weer zijn. Hoezeer het volk in het verleden terzijde gesteld is, of althans gedeeltelijk, het zal in de toekomst alsnog God dienen en nog steeds, of juist dan pas eigenlijk het uitverkoren volk zijn. En zo is het met de situatie van David. Er kwam een eind aan Davidische koningshuis in Jeruzalem en toch wordt het gecontinueerd. Zie? Nou ja, en dat geldt ook voor de levieten dus. Al wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende huizen uit Levi in twee categorieën. Degene die dwaalden en een drekgoden nagingen en de andere categorie het huis van Zadok. Wat hier genoemd wordt. Kortom, daar is nog een vervolg van in de toekomst. En dat is dus wat in Jesaja 66 gememoreerd wordt. En daar moet u dringend naar terug. Ik zal uit dezelfde enige tot priesters en tot levieten nemen. Dat is dus wat we vinden in Ezechiël 44. En natuurlijk wat ik las uit Jeremia 33. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan. En ik kan nou niet meer uitgebreid erop ingaan dat nieuwe hemel, nieuwe aarde ook gewoon betekent de wedergeboren mensen, de gemeente, alles sinds de opstanding van Christus. Een nieuwe schepping. Het nieuwe verbond. Gelijk als die nieuwe hemel en nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, alzo zal uw liederzaad en uw liedernaam staan. De naam dus van Israël. In het voorbijgaan kwamen we de naam van David tegen en dus inderdaad ook de naam van Levi. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere van alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Dat is dus op deze ingestelde hoogtijden des Heren. De nieuwe maan, dat is in de praktijk de nieuwe maand, hè, dat weet u. Hè? De nieuwe maan. En dan heb je natuurlijk de ene sabbat tot de andere, want het waren ook de dagen die den Heere gewijd waren. Gedenk de sabbat, dat gij dien heiligt enzovoort. Dat zal dus in de duizend jaren alsnog zo zijn. Letterlijk. En zij zullen heen en uitgaan. En zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Dit is... dat is de consequentie van wat ik er straks citeerde uit Lucas 19. Deze mijn burgers die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Sla ze hier voor mij dood. Zie? Want dat is wat de wereld, de mensheid te wachten staat. Toch? En ik moet erbij zeggen dat het helemaal niet uitmaakt wat u ervan vindt. Laat staan wat ik ervan vind. De Bijbel zegt gewoon dat het de Heer dat doet. Als dan zo nodig. Nou ja, zo nodig. Als dan de zonde, de ongerechtigheid uit de wereld moet uitgebannen worden. Als we dan zo nodig rechtvaardigheid willen voor een ieder enzovoort. Betekent dat heel gewoon dat dus de onrechtvaardigen worden weggedaan. Want de onrechtvaardigheid is niet maar een ding dat je ergens hebt en daar kun je iets mee doen. Heen en weer schoppen of zo. Of omhoog gooien, wegrollen of opstoken. Of in de kliko doen in de juiste afvalbak. Ik weet niet welke van de vier. Maar... Heb je de vijf al? Met die van de batterijen meegerekend? Vijf. Maar doe maar. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Het is iets wat in de mens zelf zit. Dat is de reden waarom er niks aan te doen is in deze wereld. Daar is niks aan te doen. Want het zit in elk mens. Dus daar houdt alles op. Vandaar dat men de theorie overeind moet houden dat de mens in wezen goed is. Want anders dan doet het allemaal voor niks. Dat is namelijk zo, maar goed. Maar men moet dat overeind houden. En dan is de vraag, maar hoe komt het dan dat het allemaal misgaat? En toen heb ik gehoord van dokter Anders Jeden, UTB, want ik loop al een paar jaren mee. Van dokter, die zegt, dat komt door de slechte huisvesting. En ongelijke salariering enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dus we gaan wat doen aan de woningnood. Wanneer was dat? 60 jaren nog, geloof ik. Als ik me goed herinner. Hoeveel zijn we nu? 60 jaar verder? Oké. Het is nog steeds woningnood. Het schiet echt niet op. En er is nog steeds ongelijkheid. Ik kan u wel uitleggen hoe dat komt, maar dat heeft geen zin hoor. Dan kun je aan doen wat je wil, maar dat verandert echt niet. Dat komt omdat de mensen ook niet gelijk zijn. Daarom is hun salariering ook niet gelijk. Veel simpel. Maar doe maar. Je kunt er niks aan doen of je moet de mens uitroeien. U weet wel, verbeter de wereld, kill yourself, heet dat in... Ik las het ooit achter op een auto, zo'n sticker, weet je wel. Save the world, kill yourself. Nou ja, ik weet niet of dat christelijk is, dit, maar het komt wel dicht in de buurt, ja. Dus het komt heel dicht in de buurt van de woning. Ja, ik doe maar laconiek. Het is niet anders. En het is te verklaren. En of we dat leuk vinden of niet. Maar het advies is dus om te komen tot uw heiland. Het hoeft langer niet. Hè? Breng ze thuis, breng ze thuis. Moesten wij vroeger zingen... Breng de dwalenden tot Jezus. En als je de Joden thuis wil brengen, dan moet je ze ook brengen tot Jezus. Dat is thuis. He? Goed. Maar er staat, zij zullen heen gaan, heen en uit gaan. Ze zullen de dode lichamen, de lieden zien die tegen mij overtreden hebben. In Ezechiël, want nu krijg ik haast, maar in Ezechiël... 39 lees je dat de Israëlieten zoals die alsnog verzameld worden in het beloofde land dat verwoest is geworden. In het eind van de 70ste week van Daniël, dat die 7 maanden, als ik me goed herinner, nodig hebben om de lijken uit het land te ruimen. Dus ze zien het inderdaad, ja. Ja. Dat is nog maar bij 1 gelegenheid. En het is lang het einde niet trouwens. Want de grote verdrukking over de volkeren als zodanig moet dan zelfs nog beginnen. Dit was alleen na de verdrukking van die dagen die verkort waren onder uitverkorene wil. 1260 dagen zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël, uitlopend op de ondergang van Jeruzalem met de hele Joodse staat. En daarna begint, niet meteen, maar een paar maanden later, begint de terugverzameling van gelovigen uit Juda, of Israël, maar Juda begint het mee, naar het beloofde land. En dan staat er dat ze 7 maanden nodig hebben. En er staat zelfs bij, er zijn ook mensen gaan vooruit. En die zitten bij elk lijk, zetten ze een piketpaaltje of iets dergelijks, of een vlaggetje. Of hoe dat maar is. En dan komt daarna er een ploeg. Die moet die lui verzamelen, dan wel begraven. En er staat er niet van. Ze worden geconfronteerd met wat God doet met de goddelozen. Zie je? Daar staat: ze zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven. Namelijk, en hun vuur zal niet uitgeblust worden. Ik hoop dat u beeldspraak, metaforen begrijpt. Indien wel, dan begrijpt u dat er 2 keer hetzelfde staat. En ze zullen allen vlees, voor alle mensen, een afgrijzing wezen. Het is niet leuk dat het woord afgrijzing het einde is van dit Bijbelboek. Per slot, Jesaja wordt geacht de evangelist geweest te zijn onder de profeten. Officieel. En ik sluit me daar graag bij aan overigens. Maar het eindigt toch hiermee. Als je niet tot geloof komt, niet tot de Heer komt, is dit je eind. En dan moet ik helaas ook nog ingaan op die hele uitdrukking: hun worm zal niet sterven. Of het vuur zal niet uitgeblust worden. Want daaraan hebben wij de traditie te danken. Die zegt dat de goddelozen zullen geworpen worden in de hel. Maar men bedoelt de poel des vuurs. Wat niet noodzakelijk hetzelfde is. En daar zal men dan tot de lengte van jaren, tot in alle eeuwigheid gepijnigd worden. En ik spot daar niet mee, want het is een heel ernstige zaak. Maar ik moet u wel zeggen dat je dan nou net gezegd hebt, als dit zo is, dan heb je net gezegd dat God aan die ongelovigen, aan die goddelozen, hetzelfde wonder verricht. Feitelijk hetzelfde wonder verricht als de 3 vrienden van in de vurige oven. Die zaten daarin en die verteerden niet, die verbrandden niet. Enzovoort. En kwamen er weer uit. En de leer van alverzoening, een van de varianten van de leer van alverzoening, zegt: ja, die mensen worden geworpen in de poel des vuurs, maar na verloop van tijd komen ze daar weer uit, want dan zijn ze door het vuur gereinigd. Ik moet u zeggen, naar Bijbelse maatstaven heeft vuur een reinigende werking. Om de eenvoudige reden dat alles wat vuil is in het vuur verbrandt. Maar mocht er nou tussen dat vuil wat in het vuur geworpen wordt zich iets bevinden als goud, zilver en kostelijke stenen, dat komt er weer uit. Maar de Bijbel zegt dat zoiets in de mens niet te vinden is. Dus ja, daar komt niks uit. En de betekenis van die worm zal niet sterven en het vuur zal niet uitgeblust wezen, betekent dat er geen verandering komt van dat oordeel. Het is niet zo, je wordt, ja, ik weet dat het luguber klinkt, maar ik kan het ook niet helpen, dat je in het vuur geworpen wordt en dan kan gaan wachten en zeggen, doet nou wel zeer, maar straks gaat het vuur uit en dan... Of ik word nou wel door de wormen aangevreten, maar zometeen gaan de wormen dood en dan kom ik er weer uit. Dat betekent het niet. En dat betekent ook niet dat de wormen nooit klaar zijn met het opvreten, zou ik maar zeggen. Of dat de vlammen nooit klaar zijn met verbranden. Het betekent simpelweg dat dit een onomkeerbaar oordeel is. Met andere woorden, ik geloof in... Ja, ik kan het weer niet zo zeggen, want dan ga ik toch zeggen... Ik geloof in annihilatie, alleen in... Dan worden de dingen tot nihil, tot niets gemaakt. Vernietiging, dat is een plechtig woord voor vernietiging. Annihilatie, alleen in theologische kring verstaat men onder annihilatie... Dat als iemand sterft... Als in ieder geval als een ongelovige, dat het daarmee dus afgelopen is. Dat er daarna geen oordeel meer komt. Dat het dan afgelopen is. Dus dan ben ik weer geen annihilist. Je moet altijd die termen uitleggen. Dus ja, ik probeer ze dan maar te vermijden. Ik geloof niet in een eeuwigdurende straf. Ik geloof dat de straf eeuwig is. En niet eeuwig duurt, het houdt een keer op. Dat is het nou juist. Dat is de ellende van heel deze oude schepping. Het houdt op. Alles hier is tijdelijk en verdwijnt. Tenzij er een wonder gebeurt. Maar de Heer doet niet een wonder aan die oude schepping om hem in stand te houden terwijl hij hem juist veroordeeld heeft. Hij doet hem weg. Dat is de essentie. Dat er eventueel... een strafmaat aan verbonden is ook nog... en dat het niet voor iedereen gelijk is. Dat is waar, maar hoe dat, waaruit dat bestaat, weet ik ook niet... want dat heb ik in mijn Bijbel nooit gelezen. Maar er staat wel... naar uw hardigheid een onbekeerlijk hart... Romeinen 2, meen ik... naar uw hardigheid een onbekeerlijk hart... vergadert gij uzelf toorn als een schat. Dat wil zeggen... maar dat is weer openbaring 20... Dat wil zeggen, een mens wordt geoordeeld naar zijn werken. Dus er is verschil. Dat dan wel. Maar wie niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, wordt geworpen in de poel des vuurs. Niet om schoon te maken. Het is de afvalverbranding. Zoals de poel des vuurs ook wordt aangeduid met de metafoor... onder de naam Gehenna, via het Grieks. Dat is het dal van Hinnom, oorspronkelijk in het Hebreeuws. En het dal van Hinnom was de vuilverbranding bij Jeruzalem. U denkt dan niet dat ze daar de was deden? Dat ze daar de... Hè? Dan was je auto smerig en dan rij je hem even in het vuur door... en dan komt hij er schoon uit. Kom op zeg! Het vuur neemt de dingen weg. Heb je dat? En dat is voor onze zegen, want onze werken, niet wij, maar onze werken zullen in het vuur geworpen worden, heet dat. Zodat hout, hooi en stro, oké, je kan er hier last van hebben, had je maar niet mee moeten komen dan. Maar het wordt wel weggenomen. En wat dan overblijft is goud, zilver en kostelijke stenen. Als het er was. Heb je dat nog? En indien niet, ja, goddelozen zullen worden weggedaan. Dat staat trouwens uitgebreid hoor, niet alleen, dat is niet mijn uitleg maar van dit vers. Er staat gewoon zwart op wit, maar nu heb ik geen tijd meer dus. Er staat zwart op wit in Psalm 104 vers 35, de goddelozen zullen niet meer zijn. Letterlijk. En Jesaja 41 hebben we het er ook al eens over gehad, geloof ik. Omdat daar staat in vers 11... Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. allen die tegen u ontstoken zijn, zij zullen worden als niet, of gewoon als niets in moderne Nederlands. Dat is toch een nihil, niks, nul. Nihil, annihilatie, ze zullen worden als niets. En die lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niet. En die lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Niets. Heb u dat? Het verdwijnt. Hoe concreter kun je het nog meer zeggen dan? Definitief. Het wordt weggedaan. Zie? En het wordt beschouwd als afschrikwekkend voorbeeld, ja. In Ezechiël 26, ik weet niet of u het opschrijft, maar Ezechiël 26 vers 21. Ze zullen niet meer zijn in eeuwigheid. Ze worden niet meer gevonden. En niet meer zijn in eeuwigheid vindt u ook twee hoofdstukken verder. In Ezechiël 28 vers 18 en 19. Heel aardig is trouwens ook Hebreeën 1 vers 11. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Dus degene die vergaan blijven niet altijd. Ook niet ergens anders. Ze worden ergens anders ingeworpen, maar daar blijven ze niet. Ze komen er alleen niet meer uit. Ze blijven er ook niet. Ze vergaan heet dat. Zie je? Er is trouwens niks moeilijks aan. We lezen immers over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En uitdrukkelijk lezen wij dat die oude aarde en oude hemel worden niet meer gevonden. Het oude is voorbij gegaan. En wat er nu nog is, alles is nieuw. Heb je dat? En het eeuwige vuur betekent gewoon dat alles wat erin komt verbrandt. Dat is eeuwig vuur. Universeel verdwijnt. En dat is wat met de schepping gebeurt, maar dat staat weer in 2 Petrus 3. Dat de elementen zullen branden en vergaan en versmelten. En wat het maar is, het wordt weggedaan. En wie uitgevonden heeft dat een ongelovige voor altijd zonder eind in het vuur komt te liggen. Ja, ik weet het niet. Ik vind het tamelijk wonderlijk. Ik bedoel, het is toch een wonder dan? En verder maak ik er liever geen woorden aan vuil. Want wat wij ervan vinden of erover filosoferen, dient ook tot niks natuurlijk. Het gaat om wat de Bijbel expliciet zegt. Nou ja, en wat de Bijbel zegt expliciet is, men verdwijnt. Zo simpel is dat. Komt gij verachters, oké, dat is een ander verband, maar het is wel een illustratie van hoe God werkt. Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Ze mogen het nog zien. Bij de dood is geen annihilatie. Als iemand sterft, komt hij in het dodenrijk. En op de jongste dag, of wanneer het maar is, zoiets, dan zal hij geoordeeld worden. En dan zal u kunnen zien hoe het werkelijk is, wat de waarheid was en hoe de dingen in elkaar staken. En heb u dat gezien? En u eruit. Dat heet de buitenste duisternis en kersing der tanden en hoe het maar heet het mag allemaal. Maar dan wordt men beschaamd van, ja, had ik maar, was ik maar wijzer geweest, was ik maar niet zo eigenwijs geweest. Enzovoorts. Maar ja, dan is het te laat. Goed. Maar er zijn talloze schriftplaatsen met deze strekking, hoor. De tent der goddelozen zal niet meer zijn. Enzovoorts. En je kunt er verder niks aan afdoen. Trouwens, wij weten in het algemeen dat als de Heer een oordeel brengt, ontstaat tohu en bohu. Woestheid en ledigheid. En dat wordt in de Bijbel beschreven als ik zag en ziet, er was niemand. Er was geen mens, niks. Als God een oordeel brengt, dan verdwijnt alles. Want niks, in ieder geval de mens niet, kan voor zijn aangezicht bestaan. Enzovoorts. Die gaat niet ergens anders naartoe, die wordt verwijderd. Dat is de negatieve kant. Sorry dat het boek zo eindigt. Ik moet ook zo eindigen. Na een jaar of tien. Ik denk dat we een jaar of tien besteed hebben aan. Aan de bespreking van dit Bijbelboek. 66 hoofdstukken. Het is een heel eind. Maar de strekking daarvan hebben we nu in een paar woorden ook besproken. Hè? Zo van, te verwachten is een algemeen oordeel over heel de mensheid. Heel de wereld feitelijk, maar in ieder geval heel de mensheid. Maar inderdaad, er is een overblijfsel. Sinds hoofdstuk 1 en hier in hoofdstuk 66 nog steeds. Er is een overblijfsel. Maar neem die weg dat de meerderheid niet alleen van Israël, maar ook van de wereldbevolking beschouwd wordt als verhard. Maak het volk blind, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Jesaja 6. En dat is de meest aangehaalde schriftgedeelte uit Jesaja in het Nieuwe Testament. Over de verharding van het volk. En dat blijft zo staan totdat er niks over is, tot alle huizen verwoest zijn en het land verwoest is. Zo staat het, hè? En ja, in die dagen leven wij. De meerderheid is verhard. En u en ik, wij behoren tot een minderheid. Een gelovig overblijfsel. Maar met deze woorden worden we opgeroepen om trouw te zijn aan de Heer en zijn woord. En onze hoop te vestigen op de openbaring van zijn koninkrijk in heerlijkheid. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, u te mogen kennen en te mogen leven uit de kracht van uw genade en daarmee dus uit de kracht van uw opstanding. Wij willen u dankzeggen te mogen leven onder dat nieuwe verbond, dat niet verbroken kan worden, omdat het gebaseerd is op geloof en daarmee feitelijk op een nieuwe schepping die tot stand gebracht is in de opstanding van onze heiland. Wij mogen daaruit leven en vooruitzien naar de openbaring van al deze dingen die nu nog verborgen zijn voor de wereld, terwijl u uw gemeente verzamelt waartoe wij mogen behoren. En daarom, Vader, wij bevelen ons onder alle omstandigheden aan bij uw kracht, de kracht van uw woord, de kracht van uw genade, de kracht van uw geest, opdat wij ondanks alle omstandigheden, alles wat ons hier wedervaart, niet alleen als mens, maar ook als kinderen van u, dat wij onze hoop en verwachting stellen op u. In het besef dat wij een anker hebben dat ingaat tot achter het voorhangsel. Een burgerschap hebben in de hemel, een wandel hebben in de hemel, een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, en daarom ook een toekomst die bij u is. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, om Christus wil. Amen.